Hartelijk dank voor uw schriftelijke vragen. Wilt u nog eens uitleggen wat het spijsoffer nu precies met Psalm 16 te maken heeft? U bent mij zeer genadig, want er staat hier nog eens, maar ik realiseer me dat ik dat helemaal niet goed gedaan heb. Precies. Dankjewel hoor, voor de bemoediging. Precies, zegt ze ook nog. Maar daar hebt u gewoon gelijk aan. Er zijn 5 offers, waarvan 4 bloedige offers zijn. Het zondoffer, het schuldoffer, het vredeoffer en het brandoffer.
Schuldbloed?
Zeg hé.
Wordt allemaal opgenomen.
En daarvan is er 1 dus een niet bloedig offer. Het heet in de moderne vertaling ook wel een maaloffer. Het wordt genomen van je alledaagse maaltijd. Een handvol meel en dat soort dingen. Dat vinden we in Leviticus 2. Zo'n maaloffer werd eigenlijk nooit apart gebracht. Zoals een brandoffer ook nooit apart gebracht werd. Die 2 dingen waren altijd gecombineerd. Het was altijd een brandoffer plus een spijsoffer samen. Bij het brandoffer is het belangrijk dat je kunt zeggen, degene die dat offer gebracht heeft op het kruis is degene die een dergelijk leven hier op aarde eerst geleefd heeft. Als hij niet het spijsoffer was geweest, dat spreekt van zijn leven op aarde, dan had hij nooit het brandoffer kunnen worden. Maar andersom is ook waar. Het spijsoffer staat niet op zichzelf. Het eindigt, en daarom zong ook zo mooi dat passende lied, het eindigde bij zijn zoendood op het kruis. Wij gaan die verschillende offers vanzelf tegenkomen. Het brandoffer, met name in Psalm 40, denk ik. Maar dat komt vanzelf aan de orde. Maar deze psalm legt alle nadruk op het leven van de Heer Jezus. En omdat het een messiaanse psalm is, denk ik bij uitstek aan het spijsoffer. U moet dat niet zien als een officiële Bijbelse leer. Het zien van dat soort parallellen kun je natuurlijk niet direct uit de Bijbel afleiden. Maar het is mooi dat mensen op het idee zijn gekomen en zeggen van, hey, zou je die 5 offers nou specifiek in de psalmen kunnen terugvinden? Ik ga ze niet alle 5 voor u herhalen, want ze komen vanzelf DEV in de komende tijd aan de orde. Maar omdat hier een nadruk ligt op het leven van de Heer Jezus en weliswaar zijn dood genoemd wordt, maar als het ware als een onderdeel van zijn God gewijde leven, en hier gaat het dus niet over de verzoenende betekenis daarvan. Daarom heeft men dat zo gezegd, het heeft te maken met het spijsoffer. Dat is een mooie gedachte. God onderzoekt ons hart en onze nieren. Kan Satan ook in onze gedachten, lezen? Oeh, jongens, ik heb jaren geleden ergens op een lezing gezegd. Dat was eigenlijk een studiedag met andere sprekers. Dat volgens mij de duivel onze gedachten niet wel zou kunnen lezen. Ik zei, als er zelfs mensen zijn die gaven op het terrein van telepathie hebben, dan kan de duivel zeker weten wat er in ons omgaat. En mijn medespreker, dat heb je als je een medespreker vraagt, ben ik helemaal vrij. Ik ben helemaal alleen, niemand die me tegenspreekt, behalve jullie dan. Maar die zijn meteen, nee, dat is niet waar, de duivel kan niet onze gedachten lezen. Toen zei ik, later kom je daar. Bij Gimmel is een Bijbels argument ervoor. Toen kreeg ik een lange serie Bijbelteksten. Ik heb ze allemaal nagelezen. Ik kon eigenlijk niks vinden dat mijn gedachte bestreed. Ik zou eigenlijk niet weten waarom de Satan of de demonische machten, die geestelijk van aard zijn, ook niet besef zouden kunnen van wat er in ons omgaat. Maar ook hiervoor geldt, ik ga het niet als vaste leer verkondigen. Als u er anders over denkt, het is geen ketterij. Je kunt ook met een andere opvatting zalig worden.
Hoe dacht u erover toen u het boekje Het Domein van de Slang schreef? Oh, ja.
Wat wou je daarvan weten? Toen was ik nog zo jong en onbezonnen. Als ik nou zeg, het grappige is altijd, als je nou zegt hoe oud ik toen was.
Zo oud als Kees.
Je moet je wel gedijst houden, zuster. Hè? Dat gaat zo niet hoor. Ik was 34 en dan moet je altijd tegenwoordig oppassen om te zeggen van ik was nog zo piepjong. Want er zitten altijd 28-jarige zeer intelligente figuren in de zaal die denken, wat krijgen we nou zeg? Ik ben al 28 en ik ben heel wat mans. Soms al een doctoraat in de theologie achter de kiezen. Dus je moet daarmee oppassen. Maar Ja, je maakt wel een ontwikkeling door. Maar laat ik het zo zeggen. Er staat heel veel in dat boek waar ik nog steeds achter sta. Stelt je dat gerust? Goed. Waarom riep de Heer Jezus op het kruis mijn God in plaats van mijn vader? Dat is ook wel een mooie vraag. In de Lutherse theologie heb je nogal sterk de gedachte dat God aan het kruis gestorven is. Jürgen Moltmann is al heel oud, maar hij leeft nog steeds, misschien wel de bekendste Lutherse theoloog van dit moment. Die heeft ooit een boek geschreven, Der gekreuzigte Gott, de gekruisigde God. Nou, zoiets zou ik nooit zeggen. En volgens mij de degelijke Calvinisten ook niet. Als je het hebt over zijn sterven aan het kruis, dan gaat het om zijn menselijke zijde. God kan niet sterven. God die alle onsterfelijkheid heeft, zegt 1 Timotheus 6. God kan niet sterven. Om te kunnen sterven moest God mens worden. En als mens is hij gestorven aan het kruis. Maar, ik zeg daar meteen bij, zoals Chalcedon het in 451 ook al zei, je mag die natuur ook weer niet te veel scheiden. Want het is wel één en dezelfde persoon. Want als je niet oppast, ook hier heb je nou weer een voorbeeld waar je naar twee kanten scheef kan gaan. Je kunt zeggen het is één persoon, maar ook één natuur. Dat was het dwaalleer waartegen Chalcedon te hoop liep. Maar je kunt ook zeggen, nee, hij heeft twee naturen en eigenlijk zijn dat dan ook twee personen. Dat wil zeggen, er is één persoon gestorven aan het kruis en die andere persoon die stierf niet, want die is God en die kan niet sterven. Nee, zo is het nou ook weer niet. Dit krijg je natuurlijk logisch nooit onder één noemer. Maar je moet wel zeggen, als het gaat over zijn sterven, als het gaat over zijn spreken tot God daar, dan is het inderdaad mijn God. Het is een mens die daar God aanroept in zijn laatste lijdensmomenten. We gaan het natuurlijk daar de volgende keer over hebben, naar aanleiding van Psalm 22. Maar uiteindelijk is diezelfde persoon ook degene die zegt in Johannes 16 aan het einde, als hij naar het kruis gaat, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Daar moeten we de volgende keer over hebben, daar ga ik niet op vooruit grijpen. Is de Heer Jezus op het kruis door de Vader verlaten? Ik sta er altijd versteld van hoeveel mensen dat met grootste gemak zeggen, ook theologen. Hij is door zijn Vader verlaten. De Bijbel zegt dat nooit. De Bijbel zegt hij is door God verlaten. Maar ik hou erover op, want anders heb ik volgende keer niks meer te doen. Is de onsterfelijke ziel dus een Griekse en geen Bijbelse gedachte? Van de andere kant, hoe kan de ziel die niet kan sterven bij de opstanding weer tot leven komen? Ja, maar dat staat er ook niet. Die ziel die gaat. Ja, maar bovendien zijn twee dingen. Bovendien houdt u dan nog steeds vast aan het idee dat hij het heeft over een afzonderlijk compartiment in hem, dat op een of andere manier dan door de dood heen gaat en weer tot leven komt. Mijn ziel betekent gewoon ik. Als God zegt, mijn geest zal niet altijd met de mens zijn, dan bedoelt hij gewoon ik. En zo is het ook, loof de Heer in mijn ziel, dan heb je toch niet tegenover één compartiment in je bestaan. Ik citeerde straks al, en ik zal nou even lezen ook, want ik vind dat altijd heel nuttig om te laten zien dat je ook in dat opzicht niet moet scheiden. Psalm 63 vers 2, ik heb het straks al twee keer geciteerd. O God, gij zijt mijn God, u zoek ik, mijn ziel dorst naar u. Dat snappen we allemaal. Mijn vlees smacht naar u. Paul achter elkaar. Dat is nou typisch Hebreeuws poëtisch parallelisme. Met andere woorden, die twee zinnetjes zeggen, ik weet hetzelfde. Of je dan zegt, mijn ziel dorst naar u of mijn vlees smacht naar u. Hij bedoelt precies hetzelfde. En hij bedoelt niet, mijn vlees staat er helemaal los van. Maar mijn ziel die in mij woont, die enzovoort. Als je een Jehovah's getuige aan de deur krijgt en die begint over de onsterfelijke ziel, dan pakt hij je meteen. Want die zegt, maar er staat in Ezechiël, de ziel die zondigt, die zal sterven. Ziet u wel dat de ziel die kan sterven? Dat die ziel kan sterven. En dan sta je dan met je goede gezicht. Met heel je gereformeerde opvoeding. De ziel die zondigt, die zal sterven. Nou, die Jehovah's getuige, die weet er ook niks van. Maar die weet net altijd even meer op dat moment dan jij net toevallig aan de deur, weet je wel. Want die zijn erin getraind met dit soort argumenten te komen en u niet. We hadden ooit met de NCV een dominee, die zou het wel eventjes tegen zo'n man opnemen. Nou, hij is vol, dit is al heel lang geleden hoor, volledig gevloerd. Want hij was niet gewend om met dit soort argumenten om te gaan. Hij wist de waarheid wel, maar hij kon de leugen niet weerleggen. Daar was hij niet in geoefend. En die overstuigen wel. Dus die wonnen dik. Niet omdat ze gelijk hadden, maar omdat ze beter getraind waren voor dit soort knokpartijen. Nee, dus de ziel die zondigt, die kan sterven, betekent gewoon de mens die zondigt. De ziel, mijn ziel, is gewoon je ik, dat is gewoon de persoon. De persoon die zondigt, die zal sterven, dat betekent het. Het heeft niks te maken met sterfelijke of onsterfelijke ziel. Op het moment dat iemand zegt een onsterfelijke ziel in een sterfelijk lichaam, praat hij Grieks en niet Bijbels. Maar ja, ook daarvoor geldt als iemand zoiets zegt. Het wordt hem van boven allemaal vergeven. We zitten allemaal vol met dat soort overblijfselen uit die verkeerde bron. Misschien is de hele theologie al een restant uit het Griekse denken. De Joden, de orthodoxe rabbijnen, waren er altijd trots op dat zij nooit een theologie hadden. Het ging hem nooit om de vraag, wat kan ik weten? Dat is typisch theologisch, maar wat moet ik doen? Je gaat naar de rabbijn niet om te vragen, wat betekent deze moeilijke tekst? Maar wat moet ik doen in dit geval? Mijn haan heeft een ei gelegd en het is Sabbat, kan ik dat ei eten, ja of nee? Dat soort vragen. Luister, het zijn Joden, waarom zouden we daar een haan geen eieren kunnen leggen? Dus begin nooit over een onsterfelijke ziel. Wat onsterfelijk is, dat is als we door de dood heen gegaan zijn. Als straks in 1 Korinthe 15 het zo mooi staat bij de wederkomst. Het zij dat je uit de dood opstaat. Het zij dat je lichaam op dat moment vernield wordt. Dit sterfelijke zal met onsterfelijkheid bekleed worden. Voor die tijd wordt nooit gezegd dat wij een onsterfelijke ziel hebben. We worden met onsterfelijkheid bekleed als we het opstandingslichaam krijgen. Maar wat men bedoelt met die onsterfelijke ziel is prima. Dat wil zeggen, er komt geen eind aan ons bestaan. We zijn bestemd voor de eeuwigheid, omdat we naar het beeld van God geschapen zijn. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus die ziel komt niet tot leven, alsof die ziel doodgaat. Die ziel gaat, die ziel ben ik. Ik ga door de dood heen en ik kom door het leven. De moeilijkste vraag, ik aarzel of ik erover zal praten, maar ja. Hoe moet ik 1 Petrus 3 vers 18, 19 en 20 begrijpen? Dus haakjes verstaan. En 1 Petrus 4 vers 6. Wie weet uit zijn hoofd wat daar staat? Kijk eens eventjes. Er zijn maar heel weinig mensen die überhaupt weten wat er staat. Maar als het lezen, denk ik, hier, wat staat er eigenlijk? Wacht even, binnenkort heeft het een lezing, laat ik dat eens even vragen. Ik zal het u voorlezen uit de beste vertaling van het Nieuwe Testament die we hebben. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, vers 18. De rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap, die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gereed gemaakt werd, waarin weinigen, dat is acht zielen, gered werden door water. Dus acht zielen betekent gewoon acht personen. Nou, daar staat het. De Heer Jezus is gestorven en hij heeft gepredikt tot de geest in de gevangenschap. Een van de basis voor de gedachten die je vindt in de latere toevoeging in de apostolicum. Hij is nedergevaarderd ten helle. Dat wordt ook zomaar elke keer voorgelezen. Dan denk ik ook, weten die mensen eigenlijk waar ze het over hebben. Die is sterven, hij is nedergevaarderd ten helle. Waar vind je dat dan in de Bijbel? Nou, dan wordt dit vers wel eens aangehaald. Er staat helemaal niet bij dat hij nedergevaren is ter helle. Wat betekent dit? De Heer Jezus heeft gepredikt tot de geesten in de gevangenschap. Er zijn 42 uitleggingen van dit vers. En wat een ongelooflijk geluk dat jullie mij getroffen hebben, want ik heb de enige goeie. Nee hoor, ik zal jullie vertellen, van die 42 verklaringen die er zijn, zal ik jullie de verklaring geven die mij het beste bevredigt, laat ik dat zo zeggen. Daarvoor moet je een paar woorden erbij lezen die er niet staan. Dat kun je zwak vinden, maar als jij dan een van die andere 41 beter vindt, dan ook daarvoor geldt weer, je kunt daar zalig mee worden. Maar ik denk wat Petrus hier zegt is, Jezus hij is opgestaan in de geest, wat al een heel interessante uitdrukking is, levend gemaakt in de geest, dat is het eind van vers 18. En dan staat er in welke, namelijk in die geest. In die geest is hij heen gegaan en heeft gepredikt tot de geest in de gevangenschap. Wanneer? Nadat hij gestorven is? Helemaal niet. Dit is na de opstanding zelfs. Hij is levend gemaakt in de geest. Dus dat kan al sowieso niet dat dit tussen sterven en opstanding is, want dit is al na de opstanding. Hij is levend gemaakt in de geest en in die geest heeft gepredikt. Tot de geesten, tot de mensen wie geesten nu in gevangenschap zijn. Welke mensen? De mensen in de dagen van Noach, staat erbij. Die destijds ongehoorzaamd waren door de langmoedigheid van God, bleef afwachten in de dagen van Noach. Met andere woorden, die heilige geest waardoor hij is opgewekt, dat is dezelfde geest waarvan we lezen in Genesis 6... Mijn geest zal niet altoos met de mens zijn. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Zo lang geef ik hem nog. En hij heeft door middel van Noach, de prediker der gerechtigheid, zoals die elders genoemd wordt, gepredikt tot die mensen. Van wie nu, en daar ligt hem de kneep, van wie nu de geesten in gevangenschap zijn. Want die zijn toen omgekomen in de zonvloed. Hun geesten zijn nu in de gevangenschap. Dat is hier eigenlijk een ander woord voor het dodenrijk. Dus hij heeft niet gepredikt tot mensen. En dan ook nog een heel specifieke groep, namelijk die mensen uit de tijd van Noach. Tussen sterven en opstanding. Nee, hij is opgestaan in diezelfde geest waarin hij een paar duizend jaar eerder gepredikt heeft tot die mensen in de dagen van Noach. Om ze te waarschuwen, dat hebben we niet geluisterd. En wat is het gevolg? Dat hun geesten nu zijn in de gevangenis, in het dodenrijk, waar ze wachten op het laatste oordeel. Had Petrus dat niet wat handiger kunnen uitdrukken? Vond denk ik dat ook wel eens een keer. Maar u kunt het later navragen boven. Als u Petrus tegenkomt. En dan kunt u zeggen, had u dat niet wat duidelijker kunnen zeggen. Maar het is inderdaad een lastig punt. Er zijn een paar van die teksten waar net als voor de doden gedoopt worden. Er zijn ook 28 verklaringen van. En ook, daar zijn er geloof ik 31 van. Namelijk de doorn in het vlees van Paulus. Enzovoort. Dus dat weet ik allemaal omdat ik die vragen natuurlijk zo vaak krijg. Maar ik zeg het met voorzichtigheid hoor. Ik zei het een beetje arrogant. Maar ik denk, dit geeft mij altijd nog de beste bevrediging. Van al die verklaringen die ik gezien heb. Ik denk, dus op deze manier is het simpelst om het te lezen. Dus het geeft geen enkele grond voor die woorden nedergedaald ter helle. Ik zei u straks al, Calvijn zat er al mee en heeft er een mooie draai aan gegeven. Dit is de helse smarte op het kruis. Alleen het punt is, in die geloofsbelijdenis staat het natuurlijk na het sterven. Dat is het probleem. Zie je, dus uiteindelijk hou je maar aan de schrift. Maar dat is nou echt zo'n evangelische opmerking. Al die belijdenissen zijn allemaal mensenwerk met allemaal nieuwe fouten. Zelfs de Dordtse leerregels schijnen niet helemaal te kloppen. En het blijft mensenwerk. Vertel eens, Kees.
Bij Luther is dat de eerste stap van de verhoging, hè? Nedergedaald ter helle.
Oh.
Dan zegt Luther, hij is daar geweest. Hij heeft als het ware aan de ketting gerammeld om daar bij zijn overwinning te tonen.
Ja. Ja.
Nou, ik zeg niet dat dat de laatste waarheid is.
Nee. Daar ben ik ook heel dankbaar voor, Kees, dat je dat niet zegt. Maar het is inderdaad wonderlijk als je gaat denken dat we al die mensen er terugzien, hè? Ik weet van iemand, die had de watersnood van 1953 meegemaakt. Dat was heel dramatisch. In Kruiningen zijn heel veel mensen gestorven. En toen kwam die boven in de hemel aan. En toen zei hij tegen Petrus, ik heb iets zo vreselijks meegemaakt. Dat wil ik eigenlijk heel graag. Kan ik hier daar een keer over vertellen? Jazeker, zei Petrus, dat moet wel mogelijk zijn. We prikken het op het prikbord en we huren een zaal. En dan vertel jij maar over al die afschuwelijke dingen die je meegemaakt hebt met de watersnood. Dus zo gebeurt die man heel zenuwachtig, een mooie preek voorbereid. En op het laatste nippertje, hij zegt tegen Peter, zijn er al mensen in de zaal? Ja, zit Peter, is de zaal begint al aardig te vullen. En zegt hij, wat misschien ook leuk is, zegt hij, Noach zit ook in de zaal. Toen was de lol van de hele preek eraf. Zeg, lieve mensen, mijn schriftelijke vragen zijn op en dat betekent, we hebben nog tijd over. En dat betekent dat jullie nog tijd hebben voor een mondelinge vraag. Hij mag eerst, want jij bent al twee keer aan het woord geweest. Hij mag eerst en daarna jij. We gaan niet naar huis voordat we jouw vragen hadden. Gaat uw gang.
Ik heb hier de Nadense Bijbel bij me. En ik vind dat de vertaling van vers 9 nogal bijzonder.
Hebben we het over Psalm 16 weer?
Ja.
Ongelukkig.
Mijn hart verheugt en juicht mijn lever.
Mijn wat?
Lever.
Mijn lever. Kan het naarde iets goeds komen, kan ik wel zeggen hier.
Ik dacht van, nou, we kennen het hart als orgaan. Met betekenis de nieren, maar de lever is mij helemaal onbekend.
Er staat hier gewoon het Hebreeuwse woord nefesh en iedereen vertaalt het met ziel. En vervolgens mag je dat dan uitleggen. En als hij daar, hij dacht die nieren en die hart, dat is wel leuk, maken we de lever er ook bij. Maar dat is...
Nee. Het wordt hier vertaald met mijn eer, als ik dat goed zie.
Nee, dat is een ander vers. Wacht even, misschien hebt u het over een ander vers. Er is natuurlijk een vers waar we dat, even kijken.
Zal ik even naar
je toe komen? Nee hoor, je hoeft niet naar me toe te komen hoor. Doodeng. Even kijken, waar staat het nou? Mijn ziel en mijn eer, waar staat het nou? Dat heb je nou... Vers 9.
Waarom is mijn hart
verblijd? Oh, mijn eer, ja. Sorry, nou was ik in de war geraakt door de MBG-vertaling. Die maakte van mijn ziel. Mijn eer, mijn glorie. En die uitdrukking vind je vaker, ook in de psalm, ook in psalm 22. Mijn eer, mijn glorie. Eigenlijk is dat een vervangend woord voor ziel.
Maar hij zegt leven.
Ja, ik hoor hem heel duidelijk hier. Ik hoor hem heel duidelijk. Ik was al met de beantwoording begonnen, zuster. Dus ik probeer te vertellen wat het wel betekent. Het heeft met leven niks te maken. Het gaat erom, mijn glorie, zeiden de oude rabbijnen al, David Kimchi zegt dat, mijn glorie, dat is eigenlijk een ander woord voor je ziel. Maar de ziel is de glorie van je lichaam. Dat wat uit onze ogen naar buiten straalt. Ik zie niet, als ik naar u kijk, nee, ik bedoel het niet grappig of spotten. Als ik naar u kijk, dan zie ik niet een lichaam. Ik zie uit uw ogen uw glorie stralen. Ik zie dat u een mens bent met een ontwikkelde ziel en geest. En het straalt naar buiten. Dat geldt voor jullie allemaal natuurlijk. En dat is een van de wonderlijke dingen bij de mens, waar men ook vanuit de evolutieleer zo weinig over nadenkt. Die glorie die uitstraalt van de mens, die altijd te maken heeft met het feit dat we naar beeld Gods geschapen zijn, ondanks de zondeval, is dan nog steeds die glorie van de eerste mens. Niet de oude mens, die heeft geen glorie, maar de eerste mens. Als we Marcus 10 lezen, dat de Heer Jezus die jongeling aanziet en dan staat er en had hem lief. Staat alleen in Marcus. Hij zag iets van die glorie van de eerste mens. Dat is mooi om te onthouden. De oude mens, daar is niks geen glorie aan. Die moet onder het oordeel. Er komt een nieuwe mens voor in de plaats. Maar er is nog iets overgebleven van de glorie van de eerste mens. Overal waar een ongelovig mens tegenkomt, die eerlijk is en oprecht en sympathiek en met anderen begaan is. Daar straalt iets uit van de glorie. Ook van deze man van zijn zoekpartij, zijn oprechtheid. Hij wilde graag weten, maar hij kon het op dat moment niet opbrengen. En dan moet je je afvragen, waarom staat daar de Heer Jezus had hem lief? En ik denk dat is vanwege de schoonheid die hij deze jongeling zag, van iets wat herinnert van voor het paradijs, vanuit het paradijs. Ook al heeft het die jonge man geen stap dichter bij de eeuwigheid gebracht als hij zich niet heeft bekeerd. Dat is mijn glorie. Wat dat met mijn lever te maken heeft, I don't know. Maar ik krijg wel vaker vragen over de Nadense Bijbel en ik denk, oh... Want er staan altijd van dit soort buitenissigheden in. Ja, geef verder niet hoor. Maar er staan altijd van dit soort apartigheden in. En dan willen mensen weten waarom. Maar in mijn Bijbel staat dit of dat. En dan moet ik weer zeggen, ja... Dat hoort bij de apartigheden van de Nadense Bijbel. Toen maar laat ik niks lelijks zeggen. Voor allemaal uitgezonden, die man die dat gemaakt heeft, dominee Oushoorn, die hoort dat misschien weer, en dat is ook pijnlijk. Die heeft daar 40 jaar van zijn leven aan die vertaling gewerkt. Dus wie ben ik dan om daar allemaal zo lelijk over te doen? Doen we niet. Jij bent aan de beurt.
In het begin van uw lezing haal ik nog even aan die verhouding Godheid, Jezus was God en mens. Als je erover nagedenken, dan kan je het wel eens niet klein krijgen. Bij de verzoeking in de woestijn, als je zegt, ja, maar God was God, was helemaal geen verzoeking, hij wist alles. Als je dat weglaat, dan doe je zijn Godheid tekort. Wolfert Pannenberg, de opvolger van Karl Barth, die zegt zelfs, ja, God was in het begin, de Heer Jezus was in het begin nog nauwelijks God, dat is dynamisch, dat komt steeds sterker naar voren. Geloof ik niet, maar om nou die verhouding klein te krijgen dat hij leed als mens, terwijl hij toch God was. Ja, het is bijna geen vraag, vraag maar reactie eigenlijk.
Of Pannenberg nou de opvolger van Karl Barth is, dan zullen we nou maar even in het midden laten. Hij wordt wel de grootste Duitse theoloog van de tweede helft van de 20e eeuw genoemd. En het is ook een zeer verrassende denker. maar inderdaad, er zitten al van de kleine vrijzinnige elementjes in. Maar daar vallen wij ook gauw over. En dat is ook wel terecht, maar ook weer niet helemaal terecht. Daardoor vergeet je soms dat deze mensen heel verrassende inzichten aan de dag leggen. Wat nou het eerste voorbeeld dat je noemde voordat je over Pannenbergen begon?
De verzoeking in de
woestijn. Oh ja, de verzoeking in de woestijn.
Als je alleen maar God zoekt, of als je zegt daarom,
nee, ik snap het wel.
Want dan heb je het toch.
Nee, maar dat argument snap ik niet zo goed. Als iemand zegt, het is geen echte verzoeking, dan heeft de meeste mensen hebben daar een andere reden voor. Niet zozeer dat hij alles al wist. Maar een verzoeking is dat je geneigd bent om eraan toe te geven. Een verzoeking is, je hebt honger, je hebt 40 dagen niet gegeten, maar je bent toch in staat om uit die stenen broden te maken. En hoe kan je nou zeggen dat dat een verzoeking was als de Heer Jezus geen zondige natuur had? Het kon niet bij hem opkomen zelfs om dus tegen de wil van God in te gaan. In die zin, dat argument hoor ik vaker. Het is geen echte verzoeking. En dat is niet terecht. Het zou geen echte verzoeking zijn als hij niet in staat was om stenen in brood te veranderen. Maar dat kon hij wel. En hij had honger. Dat zijn twee dingen. Hij had de mogelijkheid om zich brood te verschaffen. En hij had honger. Dat hoort bij elkaar. Waarom deed hij het niet? Omdat hij afhankelijk was van zijn vader. Dus dat heeft niet zozeer met zijn voorkennis te maken, afhankelijkheid te maken. Maar het heeft te maken met het vermogen om dingen te doen die hij had kunnen doen. En als hij het gedaan had, dan was het fout geweest. Maar hij deed het niet. Maar hij had het wel gekund. Maar in de geestelijke toepassing is dat voor ons natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want geestelijk gesproken zijn wij als mensen ook maar al te zeer in staat om van stenen broden te maken. En voor ons is het wel een echte verzoeking, want bij ons komt er een element bij. Bij hem ook, maar bij ons komt er een element bij. En dat is wat de Hebreeënbrief noemt zwakheden. Hij kent onze verzoekingen, maar er staat niet dat hij onze zwakheden kent. Maar hij kan er wel in meevoelen. Als ik in zo'n situatie zou zijn, dan zou ik de zwakheid hebben, dat wil zeggen de neiging om in de verzoeking te vallen. En daar kan hij mee sympathiseren, terwijl hij zelf die neiging nooit gekend heeft. Maar om de kern van jouw vraag aan te pakken, die verhouding tussen de godheid en de mensheid van Christus, we moeten bij voorbaat al de moed opgeven om dat klein te krijgen. Er zijn een aantal van dat soort dingen. We hadden het straks even privé over die verhouding tussen Gods soevereine genade en de verantwoordelijkheid van de mens. In Dordrecht hebben ze er een half jaar over gedaan om dat klein te krijgen, terwijl wij met z'n tweetjes van tevoren tegen die broeders hadden kunnen zeggen, dat krijgen jullie helemaal niet klein. Maar wij zijn ook 400 jaar verder. Dat moeten we niet vergeten. En zo zijn er meer van dat soort dingen die je niet klein krijgt. En dat is ook de verhouding tussen de godheid en de mensheid van Christus. Wij mogen al ongelooflijk dankbaar zijn dat men in 451 in Chalcedon het zo heeft geformuleerd als men het heeft gedaan. Alles was uitgeprobeerd. De Heer Jezus is twee naturen en twee personen. Hij is één persoon en één natuur. En waarbij dan of de goddelijke of de menselijke domineerde. En tenslotte hakte men de knopen door. Op een wijze waarvan we steeds zeggen, we zouden niet weten hoe we het beter moesten formuleren. En dat is geen 400 jaar geleden, dat is 1600 jaar geleden, 1500 jaar geleden. Eén persoon, twee naturen. Klinkt zo simpel. Het is ook een formule, van Chalcedon. Eén persoon, twee naturen. En die twee naturen mag je niet vermengen, zeiden ze erbij. En je mag ze ook niet scheiden. We hebben het nog nooit beter kunnen formuleren. Dat is niet, het is menselijk. Het is niet geïnspireerd zoals de Bijbel dat is. Maar het is nog steeds de beste manier die we kennen om het te formuleren. Omdat we daarmee recht doen aan de godheid van de Heer Jezus. En nogmaals, het criterium of iemand werkelijk in de godheid van Christus gelooft, is of hij gelooft in zijn pre-existentie, zijn bestaan van voor de grondlegging der wereld, van de eeuwigheid af. Maar aan de andere kant, het gevaar van het docetisme, geloof je dat de Heer Jezus waarachtig mens is. Zodat hij als mens ook kon zeggen, ik vertrouw op God. Dat is zijn geloofsvertrouwen op God, waarbij hij als mens een voorbeeld is voor alle vrome mensen van alle tijden. Doordat hij zijn vreugde alleen in God vond en op God volledig zijn vertrouwen stelde. Dus daarin is hij als mens ons voorbeeld. Waar de Heer Jezus in zijn godheid benadrukt wordt, is hij nooit een voorbeeld voor ons. Hij is dat in zijn mensheid. Maar wat zo boeiend is, dan mag ik misschien nog wel even bijzeggen, dat de Heilige Geest er zelf ook altijd voor waakt dat we die twee dingen te gaan scheiden. Te veel gaan scheiden. Hij stierf als mens, maar niet als God. Ja, maar hij is wel dezelfde hij. Voorbeeld. Marcus 13, vers 31. Van die dag en van dat uur weet niemand. Zelfs de Zoon niet. Behalve mijn Vader die in de hemel is. Dan heeft hij het over zichzelf als mens. Want als God de Zoon, als God de Vader, als God weet hij dat natuurlijk, hij is alwetend. Maar als mens is hij daar in afhankelijkheid van het Vader. Maar hij gebruikt daar een goddelijke naam. De Zoon is uitdrukkelijk een naam die hoort bij zijn Godheid. Het omgekeerde komt ook voor in Johannes 3. Daar spreekt hij tot Nicodemus. Of die tekst helemaal authentiek is, is onduidelijk. Maar de Statenvertaling heeft dat wel. Moderne vertalingen laten dat stukje weg. Niet omdat ze zo modernistisch zijn. Maar omdat het in de oudste handschrift ontbreekt. Maar er staat dit. De Zoon des Mensen die in de hemel is. Ik kan me goed voorstellen dat die woorden weggelaten zijn omdat de overschrijvers dat niet snapt. Hoe kan de Heer Jezus tegen Nicodemus zeggen, spreken over de Zoon des Mensen die in de hemel is. Met andere woorden, daar zeggen wij, daar spreekt hij over zijn Godheid. Als God de Zoon is hij in zekere zin nog steeds in de schoot van de Vader. Maar hij gebruikt daar een naam die hoort bij zijn mensheid. De Zoon des Mensen. Kun je zeggen dat de Heer Jezus als mens op dat moment in de hemel was? Nou, dan beginnen we al te stotteren. Als je zegt ja, dan loop je vast. Zeg je nee, dan loop je vast. Maar hij zegt de Zoon des Mensen die in de hemel is. Nogmaals, die laatste woorden ontbreken in de oudste handschriften. Dus we weten niet zeker of het een goed voorbeeld is. Maar het is zeker frappant. Wat ik ermee zeggen wil is, de Heilige Geest heeft het soms over hem naar zijn goddelijke eigenschappen. En geeft aan een menselijke naam. En het omgekeerde ook. Om er maar voor te waken dat we zouden gaan spreken. Dat wil niet zeggen dat er geen grenzen zijn. De gekruisigde God gaat voor mij over de schreef. Jullie weten allemaal, wie zijn hier de kenners van de Heidelbergse Catechismus? Steek even je handen omhoog. Wauw. Er staat een klein stukje in van onvervals Calvinisme, waarbij de Lutheranen op de korrel worden genomen. Wist je dat, Kees? Zie je? Zo leer je nog eens wat van me.
Daarom ben
ik ook hier. Ja. Dat is dat stukje of de Heer Jezus. Luther zei, nu de Heer Jezus teruggekeerd is als de verheerlijkte mens naar de Vader, is hij ook naar zijn mensheid alom tegenwoordig. Zie je, daar heb je nou precies een mooi voorbeeld hoe je met dit probleem kunt stoeien en hoe je daarbij verkeerd kan gaan. En de Calvinisten zeiden, nee, hij is naar zijn Godheid alom tegenwoordig, maar niet naar zijn mensheid.
Extra Calvinist.
Amen. Zie wel, hij wist het wel. Die Calvinisten zeiden tegen de Lutheranen, jullie scheiden de twee naturen. Nee, jullie vermengen de twee naturen. Want datgene wat geldt voor de goddelijke natuur, dat past jullie naartoe op zijn menselijke natuur. Als verheerlijkte mensen zijn alom tegenwoordig. De Lutheranen antwoorden, maar jullie doen het omgekeerde. Jullie scheiden de twee naturen. Jullie zeggen, sommige dingen gelden wel voor zijn goddelijke natuur, maar niet voor zijn menselijke natuur. En weet je wat nou triest is, Kees? Dat de arme Calvinistische kindertjes die strijd ook nog moeten leren. Doordat het in de catechisme staat. Wie heeft er gelijk van die twee groepen? Wie van u zou willen zeggen of de Lutheranen of de Calvinisten in dit opzicht gelijk hebben? Weet u wat ik zou zeggen? Je moet niet in de ark willen kijken. Zoals de mannen van Bet-Semes dat deden. De ark is van goud en is van hout. Dat is zijn goddelijke en zijn menselijke natuur in één. Maar er zijn momenten dat je moet zeggen, nou, dat zijn onze grenzen, verder gaan we niet. We gaan niet in de ark zitten te kijken om precies te weten hoe dat nou in elkaar zit. Er stierven 70 van die mannen. Er zijn in de kerkgeschiedenis te veel mannen geweest die in de ark hebben willen kijken. En dit stukje, dat extra Calvinisticum in het Heidelbergse catechismus, dat hoort er niet thuis. Stond er ook niet eens in. Het is er later bijgezet om de Lutheranen een hak te zetten. En wie zal zeggen welke van de twee gelijk hadden? We zullen het boven vanzelf zien. Misschien heb ik het wel eens alles verteld, maar dat lijkt me wel mooi om de avond mee te eindigen. Voordat mijn stem het helemaal begeeft. En dat is dat ik ooit een keer in mijn eentje zat in een grote kerk in Rome. Niet de meest bekende, de Chiesa Nuova. Voor degenen die geen Italiaans in hun pakket hebben gehad, dat betekent de nieuwe kerk. Die nieuwe kerk is oeroud. En die is gewijd aan de dat hoort wel bij het verhaaltje. Dit is wel frappant. Is gewijd aan de Jezuïeten. De Jezuïeten die horen bij de Contra-Reformatie. Die werden in het leven geroepen om die protestanten te bestrijden. Moet je je voorstellen, hè? De Heilige Moederkerk. Daar komen een stelletje dwaalleraren, Luther en consorten. En die proberen die hele kerk overhoop te gooien. Wat goed dat er mannen zijn geweest die het voor die kerk hebben opgenomen, de Jezuïeten. En ik zat daar helemaal in mijn eentje te kijken naar een fantastisch paneel waarbij de grote leider van de Jezuïeten, Salvatore Neri, na zijn sterven wordt opgenomen in de hemel. Aan zijn voeten zie je al die Lutheranen. Je ziet onmiddellijk aan hun tronies dat die mensen niet deugen. Het zijn de protestanten, die worden vertrapt door de Jezuïet en hij wordt daar in glorie ontvangen in de hemel door de Heere God vanwege zijn geweldige strijd. En toen kreeg ik, nou een visioen is een groot woord, maar ik kreeg toch al een soort droom. Hij komt daar boven in de hemel aan en de Heere God begroet hem natuurlijk hartelijk. Salvatore Neri is niet zomaar iemand. Maar de Heere God zegt ook tegen hem, ik heb een kleine verrassing voor je. En achter de rug van de Heere God, wie doemt daarop? Maarten Luther. Die twee, want nu zijn ze los van alle menselijke beperkingen, van alle zonden, die vallen elkaar in de armen. En op dat moment, en daarom vertel ik het zo graag, begint op het orgel in die kerk heel zachtjes een Luthers koraal. En dat zal ik nooit vergeten. Dat er in die kerk überhaupt Lutherse koralen gespeeld mogen worden, is al een wonder. In die kerk van Salvatore Neri. Maar dat paste zo mooi in, God dank u wel. Wat een mooie bemoediging. En ik denk dat bij heel velen. Oh, dan ga ik iets zeggen. Ik kan me ook geen fluit schelen over. Gomarus en Arminius. Ik vraag wel eens een keer aan iemand. Denk je dat Arminius in de hemel is? En dan kun je natuurlijk de echte diehard Calvinisten meteen eruit halen. Hè, want die zien hem natuurlijk in de onderste regionen van de hel. Ik denk dat de Heere God voor ons ook nog wel een paar verrassingen heeft als we bovenaan komen. Kijk uit dat je hier op aarde geen vijanden maakt, ook geen theologische tegenstanders. Ik denk daar altijd aan, ik ken eigenlijk geen theologische tegenstanders waar ik toch niet ernstig met de mogelijkheid moet rekening houden dat als ik bovenaan kom dat de Heere God voor mij ook nog een verrassing heeft. Laten we maar voorzichtig zijn.
Als u mij op de ene Calvinistische wang slaat, markeer ik me gewoon de andere Calvinistische wang.
Oh, dan hoopte ik dat hij zou zeggen dat hij een Gomaristische wang en een Arminiaanse wang heeft. Maar helaas, dat zat er niet in. Lieve mensen, het was weer heel mooi met jullie over deze diepe dingen te praten. Ik verheug me alweer op Psalm 22. En dat is een heel wat langere psalm, dus het duurt een hele lange avond, wordt dat, dat begrijp je natuurlijk wel. Maar nee hoor, dat zal wel meevallen. Wanneer is dat trouwens? Oh, van het jaar niet meer. Volgend jaar is dat. Goed zo.